Welkom bij het politieke vraaguur van de gemeenteraad van Groningen van woensdag 9 december 2020. Ik wil graag in verband met de tijd gewoon beginnen. Dus ik heb twee mededelingen aangekondigd gekregen, maar van één wethouder. Wethouder van de Schaaf, het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tweetal mededelingen van mijn kant. Als eerste mededeling over de uitspraak van de rechtbank in zaken de kwestie beschermd wonen aan de Barkmolenstraat. De rechter heeft ons inhoudelijk, laat ik zo zeggen, op alle punten in het gelijk gesteld. Dat betekent dat er een goede belangenafweging heeft plaatsgevonden en een risicoanalyse die gemaakt is op verzoek van de gemeente door een bureau is deugdelijk en goed onderbouwd. De rechter deelt ook de conclusie dat er sprake is van een relatief lichte doelgroep in de opvang en dat het aannemelijk is dat er geen ernstige overlast of hinder zal ontstaan door de opvang, ook niet als het aantal bewoners wordt uitgebreid van 14 naar 26. Er zijn wel lichtere overlastvormen uiteraard denkbaar of te verwachten, maar die zijn volgens de rechter goed te reguleren. Zeker omdat we in aanvullend besluit in oktober 2020, conform de aanbevelingen van Breuer en Interval, aangescherpte voorschriften hebben aan de vergunning hebben verbonden ter voorkoming van mogelijke overlast waaraan de vergunninghouder, en dat is in dit geval VNN, zich moet houden. Ondanks dat de rechter van mening is dat we inhoudelijk de juiste afweging hebben gemaakt, hebben ze wel de besluiten vernietigd op en het beroep gegrond verklaard om formeel juridische redenen. Dat heeft te maken met het feit dat het rapport van Breuer en Interval pas na het besluit op bezwaar tot stand is gekomen. En ten tweede omdat wij hebben verzuimd, zeg maar, om het besluit te toetsen aan het net aangepaste bestemmingsplan, herziening, bestemmingsplan, wonen, regels 2. Dus die rechter heeft gezegd van, het betekent dat wij het verbruik van 14 bewoners nog steeds toestaan. Dat is nu ook definitief. De vergunning die verleend was voor maximaal 26 bewoners, daar moet een nieuw besluit op bezwaar worden genomen. Op basis van de toetsing aan het bestemmingsplan, wat ik net genoemd heb met die lange naam. Maar ons idee heeft dat bestemmingsplan voor het besluit tot vergunning geen beletsel, maar we hebben de vorige keer dat niet gemotiveerd, dus zullen we dat nu alsnog doen. Zodra wij dat besluit hebben genomen, dus het tweede besluit op bezwaar, 6 weken daarna gaat de aangevraagde vergunning in en dat betekent dat op dat moment de voorziening mag uitbreiden van 14 naar 26 bewoners. Dat was mededeling 1. Dan gaan we naar mededeling 2. Even weer. Die heeft te maken met het Groninger Monumentenfonds. Het Groninger Monumentenfonds, een verbonden partij, waar wij een groot aandeelhouder van zijn, heeft recent bij alle aandeelhouders van het Groninger Monumentenfonds, dus ook bij de gemeente Groningen, gevraagd hen bij te staan in de financiële gevolgen van de coronamaatregelen, die met name de horeca uiteraard raken. Het Groninger Monumentenfonds heeft diverse monumenten verhuurd aan hoofdzakelijk horecaondernemers. Bijvoorbeeld recent het Pomphuis aan de Kleine Drama, ook bijvoorbeeld het Prinsenhof. Nou, diverse horecaondernemers zijn niet goed in staat, dat begrijpt u, om alle huurverplichtingen op dit moment geheel of gedeeltelijk aan het GMF na te komen. En gezien het feit dat wij groot aandeelhouder zijn en ook het grootste aantal monumenten dat GMF in bezit heeft in onze gemeentegrenzen ligt, hebben wij gemeend dat wij een belang hebben om het GMF, om de huurders daarmee ook door deze situatie heen te helpen. Dat betekent dat wij als college besluiten hebben genomen tot het instellen van een financiële noodvoorziening ter ondervanging van de tijdelijke huurderving bij het Groninger Monumentenfonds. Dit verloopt via een lening van het SVN aan het Groninger Monumentenfonds, waarmee een aanzienlijk deel van de lasten van het Groninger Monumentenfonds voldaan kunnen worden. En dat is een periode die nu gestart en die in ieder geval een jaar voortduurt, en waarbij een maximum van €350.000 is genoemd als maximum aan die lening. Daarnaast hebben wij dus met het GMF het komende jaar een nieuw financieel meerjarenplan in de maak, waarin enerzijds de ondervanging van de huidige financiële problemen een plek krijgen en dus de afbetaling van die lening aan het SCN. En anderzijds ook de groei van het Groninger Monumentenfonds na corona, want op dit moment is dat niet het logische moment. Door aanvas van monumenten, niet alleen in de horecamonumenten, maar ook bijvoorbeeld de woonmonumenten centraal komen te staan.
Bedankt van de Schaaf, u hebt een vraag van de heer Dijk.
Ja. Ja, voorzitter, een verduidelijkende vraag, want het is volgens mij erg logisch dat het Groninger Monumentenfonds, wanneer ze aan horecaondernemers verhuurt, dat die de lasten niet meer kunnen dragen. U zegt, de gemeente die gaat een lening verstrekken aan het Groninger Monumentenfonds om ervoor te zorgen dat die tekorten eigenlijk even opgelost worden. Betekent dat dat er ook aan de horecaondernemers leningen worden verstrekt? Of worden die lasten kwijtgescholden?
Nou, het is niet zozeer dat wij een lening aan het is het SVN hebben een lening verstrekt aan het GMF. Alleen wij als SVN doen het alleen maar met een zogenaamde toewijzing van de gemeente. Dat betekent ook dat er uiteindelijk een risico aan verbonden is aan de gemeente. Dus dat even. En hoe het GMF vervolgens met het horecaondernemer zelf omgaat, is uiteraard het GMF zelf. Uiteraard zal het op zo'n manier gebeuren dat heeft GMF ook alle belang bij. Dat dat op een manier gebeurt waarin de horecaondernemers ook in staat zijn. Als er een sprake is van kwijtschelding of uitstel van lasten, dat ze dat in de toekomst kunnen voldoen. Als dat niet mogelijk is, zal men moeten kwijtschelden. Maar dat is echt een verantwoordelijkheid van het GMF zelf. Uiteraard zien wij er wel op toe als aandeelhouder, al is dat formeel niet in alle rol, dat dat wel op een eerlijke en deugdelijke manier gebeurt. Maar goed, vanuit het belang van het GMF is het natuurlijk zo dat men het belang bij heeft dat er zoveel mogelijk daadwerkelijk wat terugbetaalt. Tegelijkertijd heeft nog het GMF, nog de gemeente belang bij dat het betekent dat deze horecaondernemers daarvan het slachtoffer worden. Dus dat moeten we gewoon even blijken hoe dat in de praktijk gaat. Maar de verwachting is wel dat het GMF hiermee wel een financieel nadeel heeft. En dat we op deze manier dat met deze lening proberen te ondervangen. En dat betekent ook, en dat was mijn laatste zin eigenlijk, dat wij dus met het GMF een meerjarenplan moeten maken om aan de ene kant de kosten van deze lening te kunnen dekken, maar aan de andere kant ook de noodzakelijke schaalsprong die het GMF moet maken om financieel robuuster te worden, los even nog van corona, te maken. Na de behandeling van de gemeentelijke jaarrekening 2020 zullen we u daar verder over informeren.
Dank wethouder van der Schaaf. Dan gaan we nog naar wethouder Jongman.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste een mededeling over het uitstel van Gon Haren. Wegens omstandigheden zijn we genoodzaakt die aanbesteding Gon Haren voor WMO begeleiding en inclusief kort verblijf uit te stellen. Dat betekent dat de overeenkomst niet op 1 juli 2021 zal ingaan, maar op 1 januari 2022. En de aanbieders en de adviesraad Haren worden vandaag geïnformeerd over dit uitstel. Het uitstellen van de aanbesteding heeft geen nadelige gevolgen voor de kosten in 2022, maar betekent wel dat we later van start kunnen gaan met de transformatieopdracht. Dat is de eerste. De tweede gaat over de ophoging van de MKR, de zogeheten meerkostenregeling. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Raad van 11 november heeft uw raad een amendement aangenomen om de meerkostenregeling te kunnen verhogen. En ik wil hierbij graag meedelen dat het college hierop afgelopen week of gisteren zelfs de nadere regels maatschappelijke ondersteuning heeft aangepast. En deze zullen dan ook in werking treden op 1 januari 2021. En concreet betekent dit dat onze inwoners met een chronische ziekte of een beperking die in aanmerking komen voor deze regeling een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen van €360 in plaats van de huidige €330. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Jongman. Dan gaan we over naar de vragen. Ik denk dat ik u niet hoef te herinneren aan het feit dat de inleidingen op deze vragen gewoon in ons informatiesysteem hangen. Dus dat u daar de inleiding kunt teruglezen. En dat u dan hier de inleiding niet meer hoeft op te lezen. We gaan naar vragen van de Partij voor de Dieren over het rangeerterrein in Ommen. Mevrouw De Vrede.
Ja, goedemiddag allemaal. We werden onlangs benaderd door burgers naar aanleiding van het feit dat treinen op het rangeerterrein achter bij hun huis staan. En hun woonplezier wordt daar al 18 jaar vergald doordat de motoren van die treinen altijd aan staan. We hebben hier een aantal vragen over of het college bekend is met dit probleem. En hoe het college oordeelt over het feit dat deze treinen dag en nacht aanstaan. Het schijnt volgens de wet zo te zijn dat die treinen aan moeten blijven staan als het vriest. Maar niet als daar geen sprake van is. En of dat ook anders kan en hoe het college dat gaat regelen. Verder hebben wij begrepen dat de treinen altijd achter de bebouwing staan. Terwijl ze ook wat verder weg zouden kunnen gaan staan. En daar lawaai maken. Maar ook dat schijnt niet bespreekbaar te zijn tot nu toe. En de laatste vraag. Tegenwoordig staan er ook veel treinen van NS. En die schijnen extra veel lawaai te geven. En of daar ook iets aan te doen is. Dank u wel.
Voor beantwoording gaan we naar het college. Wethouder Jacor.
Dank, voorzitter. Voorzitter, we zijn inderdaad bekend met het probleem. In de zin dat in het verleden is geklaagd over geluidsoverlast van de treinen. En naar aanleiding van de klachten zijn in 2018 ook geluidsmetingen uitgevoerd. En bij die metingen zijn op dat moment geen overtredingen naar voren gekomen. Het gemeentegeluid bleef dus gewoon binnen de vergunning gestelde normen. En omdat er op dat moment geen overtredingen zijn geconstateerd, is er ook niet direct ingezet op het aanpassen van de bedrijfsvoering. En hoewel, voor zover wij nu kunnen nagaan, op dit moment is er in ieder geval bij ons geen formele nieuwe klachten bekend of ingediend. We begrijpen gewoon echt wel dat er opnieuw of nog steeds klachten zijn over geluidsoverlast. En naar aanleiding van de signalen zullen wij de omgevingsdienst, de ODG, dan ook vragen om dit te gaan onderzoeken. En op basis van de uitkomsten zal dan gekeken worden van in hoeverre actie wat er gedaan zou moeten worden. Ja. Dank, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Nog een korte...
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat het college toch wel wat actie gaat ondernemen. En nou, dat vinden wij hartstikke mooi. Wij hebben inderdaad begrepen dat er geluidstesten zijn uitgevoerd. Het schijnt dat die testen net werden uitgevoerd op het moment dat er veel minder treinen stonden dan normaal. Dus dat, dat nog even. Wij hopen dat de problemen worden opgelost. Dank u wel.
Waarvan akte, denk ik. Dan gaan wij naar vragen over de lockdown. Die worden gesteld door mevrouw Van der Welen van de Partij van de Arbeid, maar die stelt ook mede namens SP een aantal vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin dan direct met de vraag. Het gaat over kwetsbare gezinnen en mogelijk onveilige situaties. Kwetsbare gezinnen waar vermoedens zijn of zorgen, hoe is daar de signalering rondom onveiligheid in onze gemeente georganiseerd? Zo is bijvoorbeeld voor kwetsbare kinderen opvang nog steeds mogelijk. Maar wie bepaalt welke kinderen kwetsbaar zijn? Kunnen ouders, hulpverleners dit aangeven of bepaalt school dit? En hoe wordt daar juist in tijden van een lockdown, bijvoorbeeld het niet naar school gaan, een mouw aangepast? Aanvullend op de bovenstaande vraag, heeft de gemeente haar eigen en aanbestedende diensten waarbij medewerkers in direct contact komen met onze inwoners, geattendeerd, gefaciliteerd en geïnstrueerd om extra alert te zijn op onveilige situaties en signalen daarvan. Juist nu er minder andere signaleringsmogelijkheden zijn. Kwetsbare gezinnen die al in beeld zijn, lopen deze hulpverleningscontacten door en is er voldoende crisisopvang en crisishulp beschikbaar in deze tijd? Juist nu mogelijk een toename van de casuïstiek verwacht wordt en omdat vrouwenopvang nu ook al vaak vol zit? Is het nummer van de wij-organisaties of Veilig Thuis ook tijdens de feestdagen voldoende bemand? Door ziekte, vakantie en thuiswerken is er mogelijk minder bemensing, maar gegeven de situatie verwachten we wel meer drukte. In de zomerperiode bijvoorbeeld is het nummer van Veilig Thuis Groningen veel minder bereikbaar geweest en we vragen ons af hoe dat nu georganiseerd is. In buurt- en clubhuizen is ook in deze nieuwe lockdown extra opvang en ondersteuning voor kwetsbare mensen nog steeds mogelijk. Gaat de gemeente Groningen van deze mogelijkheid gebruik maken? En hoe ziet dat er in deze gemeente uit, in onze dorpen en wijken? De wij-organisatie Groningen heeft aangegeven juist de komende tijd voor kinderen en jeugdigen vele activiteiten te willen organiseren. Gaat dat, eventueel in aangepaste vorm, nog door in deze nieuwe situatie?
Dank u wel, mevrouw Van der Welen. In de volgordelijkheid der dingen denk ik dat ik begin met mevrouw Bloemen.
Dank u wel, voorzitter. Want de eerste vraag gaat meer over het onderwijs en dan de andere vraag meer over de geweldssituatie thuis. Wethouder Dix en ik hebben even de taak verdeeld. Eerst over het onderwijs. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat het onderwijs nu gesloten is. En ik kan ook wel zeggen dat het bij het onderwijsveld redelijk onverwacht kwam. En ook voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dus er wordt ontzettend hard gewerkt sinds het bericht maandag om zo snel mogelijk om te schakelen naar online onderwijs. En het is ook zo, kan ik wel vertellen, na een inventarisatieronde langs een aantal scholen, met name rond het speciaal onderwijs, dat we dat een aantal al wat klasjes voor kwetsbare kinderen hebben georganiseerd, maar dat een aantal nu ook nog aan het inventariseren zijn wie daarvoor in aanmerking komt. En net als de vorige keer wordt daar nauw samengewerkt tussen de scholen, de kinderopvang en de wei om deze omslag zo snel mogelijk te maken. Kortom, er wordt op dit moment heel hard gewerkt om de kwetsbare kinderen weer opvang op school te bieden. En tweede, gaat eigenlijk over de laptops. Heeft iedereen nou ook de faciliteiten, begreep ik, om op thuisonderwijs te kunnen volgen? Nou, net als vorige keer hebben we weer laptops beschikbaar vanuit het onderwijs. Er is toen, en zoals nu ook, wordt er weer contact opgenomen met schoolbesturen met de vraag of ze problemen verwachten. De computerbank regelt deze uitgifte en staat paraat ook om deze laptops uit te geven aan de groep kinderen uit minimagezinnen. En heeft vanuit de gemeente ook weer een financiële bijdrage ontvangen om aan de vraag te kunnen voldoen. We houden daarbij ook een vinger aan de pols. Het was natuurlijk al zo dat kinderen in het VO uit minimagezinnen al via de laptopregeling ook een laptop kregen. En inmiddels heeft ook via Omarm Groningen zich een bedrijf gemeld wat actief laptops uitdeelt. Dus ook die verbinden we weer aan de computerbank. En het Noorderpoort gaat ook weer, net als vorige lockdown, ouders, leerlingen en leerkrachten ondersteunen. ICT-studenten om te zorgen dat we ook het digitaal onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Tot zover vanuit onderwijs de corona en dan, voorzitter, het verzoek om het woord aan wethouder Dix te geven.
Wethouder Dix, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Graag even een aantal vragen beantwoorden inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat die vragen gesteld worden ook over kwetsbare gezinnen. En dus ook kwetsbare kinderen en vrouwen in gezinnen waar eventueel huiselijk geweld voorkomt. En wat dat betreft was het eigenlijk de eerste keer, zal ik maar zeggen, in de eerste lockdown voor ons allemaal eigenlijk een nieuw fenomeen. Maar we hebben natuurlijk in die eerste lockdown wel goed kunnen oefenen. U heeft er ook aan gerefereerd in uw vraag dat het in de zomervakantie misschien nog niet allemaal heel goed liep. Maar we hebben dus wel goed kunnen oefenen en nu hebben we qua organisatie daarvan echt wel minder uitzoekerij. Dus we kunnen ook sneller acteren. Er is veel geïnvesteerd, ook ondertussen in de medewerkers, om ze te laten omgaan, of goed te laten werken met de wet meldcode. En we gaan er ook vanuit dat onze medewerkers, of de medewerkers van de WEI en Veilig Thuis, daardoor goed in staat zijn om onveilige situaties ook te signaleren en die meldcodes ook juist te kunnen toepassen. Natuurlijk is het zo dat de medewerkers die toch nog thuiskomen, er zijn nog in een aantal gevallen als het per se noodzakelijk wordt geacht mogelijkheid om wordt er nog mogelijkheid geboden om toch nog huisbezoeken af te leggen. En dan fungeren die medewerkers natuurlijk altijd als de ogen en oren, zal ik maar zeggen, van de organisatie. U vroeg ook, lopen de hulpcontacten door, of komen die plotseling tot stilstand? Nee, deze zullen gewoon door blijven lopen. Er blijft ook crisisopvang beschikbaar. En juist voor de vrije vrouwenopvang en Veilig Thuis wordt indien nodig ook extra opvang georganiseerd voor slachtoffers van huiselijk geweld en uit huis geplaatsten bij een huisverbod. En we stellen daarvoor extra middelen beschikbaar. Veilig Thuis zal goed bereikbaar zijn, telefonisch beter dan in de zomervakantie. En er is een nieuwe chatfunctie en die zal ook goed bemand zijn. De wijteams zijn allemaal goed telefonisch bereikbaar. Elk team heeft ook een telefonische achterwacht van professionals. Dus we gaan ervan uit dat dit op zich goed ingericht is. Even kijken, daarnaast had u enkele vragen over de buurthuizen. Hoe doen we dat nou? Het is natuurlijk zo dat in Groningen, moet ik even opzoeken, ik heb heel veel informatie op deze vragen, blijven vier wijlocaties blijven open. Sowieso, voor kwetsbare inwoners. En ik geef het ook even aan. Dat zijn de wij in de Schilderswijk in het centrum, in de Oude School, in Bijum in het Heerdenhoes, in Corpus den Hoorn en in Vinkhuizen het Vinkhuis. Die blijven allemaal op afspraak open. De overige wijlocaties zijn allemaal gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar. En daar kan nog wel een afspraak worden gemaakt indien dat nodig wordt geacht voor een fysiek overleg. De buurthuizen zijn soms open, mind de nuance, voor kwetsbare personen. Want het hangt ook heel erg van af natuurlijk hoe zo'n buurthuis bemenst wordt. Soms zijn dat vrijwilligers, ook op leeftijd, die natuurlijk ook om hun eigen gezondheid moeten denken. Dus daar dat kunnen we nu zo niet aangeven welke open zijn. En voor al dit soort vragen en ook als het gaat om de winteractiviteiten, wordt een website gemaakt. Dat wordt een soort van, ik zou haar zeggen, levend document. En daarop kunt u gewoon ook tijdens het kerstreces alle informatie vinden die ter zake doet. En die kan dus ook snel verschillen, zal ik maar zeggen. Als maatregelen toch nog worden aangescherpt of toch nog losser worden of anders, dan kunt u daarop, en dat is niet alleen voor raadsleden, maar voor alle inwoners van deze gemeente, steeds de laatste informatie vinden die actueel is. Om die buurthuizen, om goed te kunnen monitoren welke buurthuizen wel of niet open moeten blijven en hoe we dat kunnen organiseren, is er heel veel afstemming tussen onderwijs, de wei en die buurthuizen zelf. Van hoe kunnen we dat dan zo goed mogelijk inrichten? Dus behalve dat we een website maken, zullen er ook persoonlijke mails worden gestuurd naar mensen om ze zo goed mogelijk te informeren over wat er nog mogelijk is. Die mails gaan natuurlijk naar inwoners waar we al contacten mee hebben, waar al trajecten mee lopen. Er worden persberichten verstuurd, er komt op alle social media heel veel informatie over hoe iedereen de juiste informatie kan bekomen. Er komen posters op de deuren van de locaties die gesloten worden. Dus we doen echt aan alle kanten ons best om zoveel mogelijk iedereen op juiste wijze te informeren over wat en hoe, zou ik haar zeggen, in deze lockdown. Misschien nog één opmerking, voorzitter. Dat kan ik op zich heel kort doen over al die activiteiten die we in de winter gaan organiseren. En voor een deel ook zouden gaan organiseren. Want u begrijpt, en dat is ontzettend verdrietig, dat er een prachtig programma klaar lag. Hè, ook voor kinderen tot of jongeren tot 18 jaar. En dat hebben we naar aanleiding van de persconferentie voor een groot deel moeten afschalen. Omdat het gewoon niet kan en niet mag. Wij houden ons natuurlijk aan alle regels van die lockdown. Dat is evident. En we kunnen natuurlijk ook niks organiseren wat vervolgens leidt tot meer aanloop van mensen. Want dat is nou juist wat we niet willen. En tegelijkertijd is er wel samen met het evenementenbureau Zie Ommezijde een heel programma samengesteld. Dat richt zich met name op de mensen van 18 plus of de jongeren van 18 plus. En dat zullen dan met name fysieke activiteiten zijn. Er komt een soort studio wordt er ingericht waar met livestream allerhande activiteiten georganiseerd zullen worden. We zetten enorm in toch nog op ontmoeting, op betrokkenheid, op elkaar, mensen met elkaar in contact brengen. Jonge mensen vooral ook, want we zien veel eenzaamheid, hè, als het gaat om jonge mensen, ook onder studenten, internationale studenten die hier nu overblijven in deze winter. En ja, nu helemaal klem zitten, zeg maar, in deze situatie. Dit verhaal met Zie Ommezijde is met name ook gericht op het extra jongerengeld dat het kabinet heeft gegeven. Dat voor de komende maanden ook beschikbaar is. Dus daarom hebben we ook daar een aparte structuur voor gemaakt. Zodat we daar ook uit kunnen putten, ook nog in de maanden die komen. Mijn voorstel zou zijn om u in ieder geval deze week, dus nog voor de start van het kerstreces, een memo te doen toekomen waarin u dit veel uitgebreider, sorry, want ik mag geloof ik geen uitgebreide memo sturen, maar ik probeer het toch nog één keer, een memo te sturen waarin ik u nog één keer, zal ik maar zeggen, aangeef van wat gaan we nou allemaal doen. Die situatie, maak ik echt even een disclaimer bij, kan ook die zaterdag alweer een beetje anders zijn, omdat dingen gewoon heel volatiel zijn momenteel. Dan heeft u in ieder geval voor het reces al die laatste informatie kunt u uitputten. En voor nadere informatie verwijs ik u dan in die zin naar de website waar alles steeds voor een ieder in deze gemeente bijgehouden zal worden.
Mevrouw Van der Weelen.
Dank u, voorzitter. Maar dank ook aan de wethouder voor de uitgebreide beantwoording. Dat stelt gerust op heel veel fronten. Ik had alleen nog een toevoeging, want ik heb het idee dat op mijn tweede vraag u nog niet helemaal compleet antwoord heeft gegeven. En ik wilde hem nog even toelichten. U had het over de meldcode, daar is in geïnvesteerd. En u had het over de wij-medewerkers en de veilig thuismedewerkers. Maar onze vraag gaat over iedereen vanuit de gemeente die contact heeft met onze inwoners. Dus bijvoorbeeld publieke zaken, maar ook sociale zaken en werkgelegenheid, daar zijn contacten. Maar ook de aanbestedende organisaties zoals thuiszorg, dat zijn in ieder geval contactmomenten met kwetsbare groepen. Waar mogelijk ook signalen opgevangen kunnen worden die nu niet door familie, school en andere mensen om hun heen opgevangen kunnen worden.
Wethouder Dix, nog even kort graag.
Dank u wel. Ik heb net inderdaad aangegeven dat een ieder, zal ik maar zeggen, die namens de gemeente bij toch nog in deze situatie, en dat zal echt heel beperkt zijn, hè, om ieders veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Dat zal dus beperkt zijn, maar die toch nog bij mensen thuiskomen, dat die altijd als ogen en oren fungeren. En dat geldt dus voor alle partijen, zal ik maar zeggen, die in aanbestedende dienst of anderszins toch nog met bewoners in contact komen. Dus in die zin is dat opgepakt.
Dan dank voor de beantwoording van de vraag. Ik zie de heer Dijk nog kijken. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Gaat u gang, heer Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, je zou maar afgelopen week een kapper zijn. Ik werd gisteren gebeld door een kapper. En die had normaal gesproken een staat natuurlijk niet op een loonlijst. En die had normaal gesproken wel een redelijk steady inkomen van €3.000 bruto per maand. Daar betaalde hij zijn lasten van voor zijn huis, zijn kinderen. Door steunmaatregelen van het Rijk valt dat nu terug naar €1.500. Kapper gaat een lening aan. Denkt, ik moet toch in deze tijd iets gaan doen. Misschien iets investeren, iets aan mijn zaak doen. En weet dat hij de komende tijd €250 per maand komende 4 jaar moet gaan aflossen. Vertel mij hoe hij dat moet doen. En ik kan hem terugbellen en ik kan hem zeggen dat het goed komt. Hetzelfde geldt voor veel horecazaken die over zijn gegaan op het bezorgen, terugvallen in inkomsten. Vergelijkbaar niveau, halvering van je eigen inkomsten. En toch moet je je lasten thuis gaan betalen. Vertel mij hoe ik die mensen moet terugbellen. En ik ben u heel dankbaar. En dan zie ik vandaag een Action opengaan. En een Vibra. En de afgelopen maanden zien we de IKEA gewoon open met duizenden mensen die de vloer overlopen. En ik hoef maar te zeggen dat KLM een paar miljard steun heeft gekregen. En leg mij uit hoe ik dit de kapper en de horeca-ondernemer moet gaan uitleggen hoe dit werkt. In december de beste maand voor deze ondernemers. Die niet op een loonlijst staan, maar zo'n decembermaand nodig hebben. Om juist zeg maar, of een plus te hebben of in een inkomen te voorzien. Leg mij uit wat voor antwoord bij deze mensen geven. En ik ben u erg dankbaar. Voorzitter, mijn vraag is gewoon echt heel simpel. Ik hoor dit college het niet. Ik hoor onze burgemeester niet als het gaat om de mensen die dit soort werk doen. Die echt binnen nu en een paar weken of maanden failliet gaan, in de problemen komen, al in de schulden zitten. Ik vind, SP die vindt dat het college zich harder moet maken om ervoor te zorgen dat die steunmaatregelen echt hout snijden. Het gaat over onze ondernemers, over onze mensen in Groningen die inkomen verdienen en ondersteuning. Laat ze niet failliet gaan en zorg ervoor dat uw verhaal stevig overkomt. Want ik hoor u op dit gebied niet. En ik zie ook niet een regering of een kabinet die ook maar iets van plan is om meer aan ondersteuning te gaan doen dan die schaarse €1.500 waar mensen dan van rond moeten komen die andere kosten hebben.
Ga ik naar wethouder er ook.
Voorzitter Dijk heeft volgens mij 2 vragen aangeleverd die hij allebei niet gesteld heeft in zijn woordvoering zojuist. Maar voor mij is het onderwerp volkomen helder. Want de situatie die hij schetst, zeker voor een bepaalde categorie ondernemers, die is heel herkenbaar. Daar is door de maatregelen van afgelopen maandag natuurlijk nog een hele grote categorie ondernemers aan toegevoegd. En dat zijn met name de middenstanders die dat hebben. De voorbeelden die de heer Dijk noemt, met name de zelfstandigen. Dat het terecht is dat daar de grootste zorg bij is. Over het algemeen is de NOW, ondanks dat voor de ondernemers die erachter staan, is dat ook absoluut geen vetpot. Die indruk viel het college absoluut niet werken. Maar voor de mensen in loondienst is daarmee een groot deel van de zorgen weggenomen. Maar voor de zelfstandigen is dat echt niet zo. En het continueren van loon is echt wat anders dan al vanaf. Voor sommigen geldt dat eigenlijk al vanaf maart rekening mee houden dat je op bestaansminimum moet leven. Hè? En dat is nog niet rekening houdend met alle vaste lasten die mensen hebben. Dus die problematiek is groot. En eigenlijk, wat ik nog toevoeg aan het pleidooi van de heer Dijk, is dat, dat de grote kwetsbaarheid niet alleen maar de steunregeling is, maar ook nog een ander moment dat eraan zit te komen. Dat heel veel bedrijven of zelfstandigen, die staan nog overeind, omdat ze de belasting nog niet betaald hebben. En er komt een moment, dan moet die belasting, met name de inkomstenbelasting en de BTW-aanslagen, op een gegeven moment moeten die wel betaald worden. En de grote vraag die ik veel hoor van ondernemers is, hoe gaan we dat nou in vredesnaam doen? Dus dat vraagt heel veel aandacht. Dat zal ook echt moeten leiden tot landelijke maatregelen, want dat is de enige manier waarop je daar iets aan kan doen. De nuance is denk ik wel dat er in Europa zijn veel landen jaloers op de regelingen die er in Nederland zijn. Dat is ook een deel van het verhaal. Maar dat maakt niet dat de problemen helemaal weg zijn. Dus wij zijn op de hoogte dat die problemen er zijn. En wat wij doen, dat hebben we al gedaan, daar heeft u ook in onze begroting kunnen lezen, dat wij zorgen ervoor dat ons, zowel ons ondernemersloket als de loketten van de GKB, als die van ons loket werk en participatie, voor al die mensen die met dat soort zorgen rondlopen over hun inkomen, die de heer Dijk schetst, die kunnen bij ons terecht. Die kunnen met ons contact opnemen en die proberen we dan zo goed mogelijk te helpen. Vandaag is er nog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de update van de coronacompensatiemaatregelen, waar het kabinet uitdrukkelijk ook gemeenten vraagt om mee te denken over de noden van de TOZO in de toekomst. Nou, ik denk dat we die uitnodiging met beide handen moeten aanpakken om met het kabinet in gesprek te gaan om deze signalen die wij zien. En dan is het niet, denk ik, niet alleen maar de telefoontjes die de heer Dijk en ik krijgen, maar ook gewoon wie er bij ons allemaal aan de balie staan, wie er allemaal opbellen, welke mailtjes er allemaal binnenkomen, die signalen terug te koppelen. Dat het met name die zelfstandige winkeliers, zelfstandige ondernemers zijn die nu op dit moment de grootste problemen hebben. Als de heer Dijk zegt, ik zie het college daar niet op acteren, dan denk ik dat dat beeld niet klopt. Maar dat komt ook omdat er nuance zit tussen proberen dit allemaal goed te organiseren of er een quoteje over in de krant zetten. En het college kiest voor het eerste. Dus wij zetten er volop in. We zorgen dat onze loketten op orde zijn. Wij zorgen er ook voor, hebben wij in de begroting geregeld, dat we ook klaarstaan voor die aanvullende vragen over schuldhulpverlening. Daar heeft wethouder Dix vandaag nog een brief over naar de raad gestuurd. Dat we dat ook, dat pakket echt uitbreiden naar de toekomst toe. Dus ook tegen die mensen zou ik zeggen, wij kunnen niet alle problemen oplossen. Maar voor vragen staan we klaar. En wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we de problemen in ieder geval zo klein mogelijk zien te houden. Daar is onze inspanning op gericht. Want dit college hoeft echt niet overtuigd te worden van de noden die er op bepaalde plekken in de economie, zeg ik erbij, zijn. Want die zijn er zeker. En wij doen er heel veel aan. U zegt, ik heb de burgemeester niet gehoord. Nou, ik weet dat onze burgemeester de hele ochtend aan de lijn heeft gehangen om ervoor te zorgen dat die kabinetsingreep die vanmiddag kwam om de Action en de Vibra te manen om dicht te gaan, dat die ook uiteindelijk genomen is. Dus als u dat niet in de krant leest, betekent niet dat er achter de schermen heel hard aan wordt gedaan.
Heer Dijk, voorzitter, goed om te horen dat er achter de schermen heel hard aan wordt gewerkt. Ik zie alleen de afgelopen maanden geen verandering als het gaat om steunpakketten. Ik zie nog steeds geen veranderingen. Er is niks gebeurd aan flexwerkers. Die zijn gewoon, zitten al thuis. Die zitten in onze bakken van de sociale dienst. Daar komen ze als allereerste terecht. Hetzelfde geldt voor jongeren, hebben we ook gezien. Bij dezelfde horecaondernemers die nu in de put zitten. Ik verwacht niet een quoteje in een krant. Vind ik ook een beetje een flauwe reactie, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik verwacht is een college die wel een analyse maakt en die ook met de buitenwereld deelt. Het is nogal wat. Volgens mij kwam deze burgemeester binnen en die zei, ja, het is de vijfde of de zesde stad van het land. Dan doet het er daadwerkelijk toe dat die stad, die gemeente, een analyse maakt en zegt, daar lopen we vast en daar moet het kabinet echt iets aan gaan doen. En dat is niet een quoteje, maar dat is een analyse en een grote verhaal en dat delen met de rest van de wereld, zodat de kapper en de...
De boodschap is volgens mij helemaal...
Ja, maar zodat die weten dat ze gesteund worden door hun volksvertegenwoordigers en hun gemeente.
Volgens mij is de boodschap helder, heer Dijk.
Volgens mij, de volksvertegenwoordiging, dat bent u. Dus als u zegt van ik heb behoefte aan een pleidooi naar mijn achterban, dan moet u dat doen. Waarom ik het even zo neerzetten, is om even te laten zien dat het op het moment dat u er niks over leest in de krant, dat niet betekent dat dit soort signalen niet worden doorgegeven. Want dat gebeurt gewoon. Hè? Dus wij zetten onze netwerken daarvoor in, zowel in de G40 als binnen de VNG, als onze directe lijn die we af en toe met het kabinet hebben, ook via de politieke lijn, geven wij dat soort signalen absoluut door. Alleen ik denk ook dat wethouders met een stoere opvatting die uiteindelijk in de praktijk geen effect heeft, daar heeft de kapper waar de heer Dijk over spreekt helemaal niets aan. Dus vandaar dat ik dat onderscheid maak, dat wij liever ervoor zorgen dat het geregeld wordt. En dat kan publiciteit kan ervoor helpen. Ik heb vanmiddag ook een berichtje gedaan over de grote ketens. Nou, twee uur later was het al gefixt. Dus u ziet maar dat het absoluut effect kan hebben, dit soort inspanning. Dus als het nodig is, dan schuwen we dat niet. Maar vaak is juist de weg achter de schermen een doeltreffendere dan die voor de schermen. En als we die doeltreffendheid, dat staat voorop, ook voor de kapper die de heer Dijk net bedoelt.
Dank wethouder ook voor deze beantwoording. Dan zijn we aan het einde gekomen van het politiek vragenuur. Stel ik voor om even 5 minuten te pauzeren en dan door te gaan met de volgende vergadering.